Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg jullie dat als je je laat besnijden, Christus jullie van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Jullie zijn van Christus losgeraakt, jullie die door de wet gerechtvaardigd willen worden. En daarmee zijn jullie uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Jullie liepen zo goed. Wie heeft jullie verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die jullie roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van jullie in de Heere dat jullie niet anders gezind zullen zijn. Maar hij die jullie in verwarring brengt zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis te niet gedaan. Lieve zij die u opruien zich maar afsnijden. Want jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders, zusters. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit is het woord van God. Tekst voor de preek vinden we in vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Bidden we om de hulp van Gods geest. Vader, wij danken u voor uw woord en voor uw geest. We danken u, Jezus, dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten toen u naar de hemel ging, maar dat u als onze hoge priester op ons betrokken bent en dat u uw geest, de trooster, onze leraar, gezonden hebt. En we willen u eren, Heilige Geest, als onze leraar en bidden dat u door het woord tot ons hart wilt spreken, ons wilt onderwijzen. En door het onderwijs met de kracht van uw geest ons voor het eerst of opnieuw in de vrijheid wil zetten. Heer, zegen ons in spreken en luisteren. Om Jezus wil, amen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Wat is vrijheid, vrienden, geliefde broeders en zusters, wat is vrijheid? Een ontzaglijk, heerlijk en kostbaar goed. En wat is het heerlijk om vrij te zijn? Bijvoorbeeld als je op school zit en je hebt hard gewerkt, toetsweek en zo, en dat je dan even weekend hebt. Of nog beter, als je bijvoorbeeld vakantie krijgt of op vakantie gaat. Vrijheid dat even niet voor jou bepaald wordt wat je allemaal moet. Dat je niet vastzit aan allerlei dingen. Ja, vrijheid. Wie geniet er niet van vrijheid en wie is er niet blij met vrijheid? En mensen die uit een situatie komen van onvrijheid, wat je oorlog hebt meegemaakt, de ouderen onder ons of mensen die gevlucht zijn, of als je geleefd hebt onder een heel onvrij regime, dan weet je ja, hoe geweldig kostbaar het is om gewoon inderdaad zomaar vanmorgen in alle vrijheid naar de kerk te kunnen gaan. Of ook de vrijheid te hebben om je werk te kunnen doen of om naar school te kunnen gaan. Vrijheid, we beseffen soms niet half hoe ongelooflijk waardevol het is. En tegelijkertijd ook wel, hè, we hebben niet voor niks jaarlijks bevrijdingsdag. Ik denk dat ja, iedereen het erover eens is dat vrijheid ja, voor ons een ontzaglijk kostbaar geschenk is, maar ook een kwetsbaar geschenk. Want laten we eerlijk zijn, je kunt van buiten vrij zijn, hè, dat niemand jou vertelt wat je moet doen, dat je een zaterdag vrij hebt of zo. Maar van binnen kun je heel onvrij zijn. Of eindelijk komt de vrijheid waar je zo lang naar had uitgekeken. En dan moet je weer van alles. Je hebt je lijst met klusjes en boodschappen en je sociale verplichtingen en nog 2 verjaardagen. En ja, de tijd van vrijheid waar je naar uitgekeken had, voor je het weet ben je weer heel onvrij. Vrijheid is niet alleen iets van buiten, maar vrijheid is ook iets dat gaat over binnen. Van binnen zijn er voor ons allemaal, ze noemen dat wel eens de verborgen slavendrijvers. De stemmen die je opjutten, de dingen die je allemaal wil, en het is eigenlijk meer dan dat kan. Je angsten. We kennen dat allemaal wel. Dingen die je binden, die je van binnen, die je allemaal moet van jezelf, of wat anderen van je verwachten. Dingen die op je liggen, verslavingen misschien, een rouw en een verdriet dat je gebonden houdt, zorgen die je maakt. Ja, van binnen zijn we vaak niet zo vrij als dat we eigenlijk zouden willen. We hebben de afgelopen weken gezien dat de boodschap van het evangelie, de boodschap van de kruisdood van Jezus, wanneer dat kwartje bij ons valt, wat dat echt betekent, wanneer de Heilige Geest ons verstand en ons hart opent voor wat er tegen ons gezegd wordt, dat dat gepaard gaat met een geweldige kracht in ons leven, een levensveranderende kracht. We hebben eerder gezien dat het een kracht is die ons tot aanbidders maakt van God. En we hebben gezien dat het een kracht is die vrede brengt, niet alleen vrede met God, maar ook ons helpt om in vrede met heel verschillende mensen samen te leven. En vanmorgen wil ik laten zien vanuit de brief aan de Galaten dat de boodschap van het kruis een boodschap is die ons innerlijk vrij maakt. En wat is dat een geweldig, heerlijk geschenk. En ik hoop echt, ik bid echt, dat het kwartje bij ons valt voor het eerst of opnieuw, zodat we in vrijheid en met blijdschap van hier zullen gaan. En dat anderen zeggen, hé, wat is er met jou? Wat heb jij dat ik misschien mis? Daarvoor kijken we naar onze tekst. En ik wil de boodschap brengen aan de hand van 3 punten die ons kunnen helpen om het te kunnen onthouden, er zelf nog eens over na te kunnen denken en zo er dieper op in te gaan. Eerste punt is hoe die vrijheid begint, het begin van de vrijheid. Tweede punt, hoe die vrijheid bedreigd wordt, de bedreiging van de vrijheid. En het derde punt is hoe die vrijheid behouden wordt, het behoud van die vrijheid. Dus het begin, de bedreiging en het behoud. Allereerst het begin. Paulus spreekt in onze tekst in de voltooid verleden tijd. Hij geeft eerst een opdracht, sta vast in de vrijheid. En vervolgens zegt hij waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Hij heeft het niet over iets, zoals we net in ons lied zongen, want dan breekt de dag van de vrijheid aan iets in de toekomst. Maar hij verwijst naar iets wat deze mensen kennen, wat gebeurd is. Vrijgemaakt heeft. Zij zijn door Christus vrijgemaakt. Hoe begint de vrijheid? Hoe is dat bij hun begonnen? Hoe begint dat bij ons? Dan verwijst Paulus natuurlijk naar de boodschap van het kruis. Denk maar aan de D-Day. Waar begon de vrijheid voor Europa? Toen die slag daar bij Normandië gewonnen werd. Toen tegen een hoge prijs de legers van de geallieerden doorbraken. Toen was de vrijheid niet meer te stuiten. Toen was de beslissing gevallen. Toen was het een kwestie van tijd tot de vrijheid ons zou bereiken. Aan het kruis. Kijk naar de man die daar hangt. Hij is de Messias van God. Hij heeft zich laten binden. Hij heeft alles wat ons onvrij maakt op zich genomen. Wij zijn onvrij door de macht van de boze, door de macht van de Satan, die ons op allerlei manieren in de greep houdt. We zijn onvrij door onze zonde, door onze schuld tegenover God. Maar wat doet Jezus? Hij gaat op Golgotha, hij gaat aan het kruis de strijd ermee aan. Hij betaalt de hoge prijs van zijn leven. En hij brengt de bevrijding. Hij staat op uit de dood. Die boodschap, heeft de mensen in Galatië bereikt. Galatië, provincie van het Romeinse Rijk, in het huidige Turkije, rond Ankara. Daar is die boodschap gehoord. En wat heeft die boodschap bij die mensen gedaan? Hoe zijn die mensen vrij geworden? Je zou het kunnen vergelijken met een donker huis waar je in zit. En ineens worden de ramen opengezet. En de voorjaarswind komt binnen. Je ruikt de geur van de bloesems. De stralen van de zon vallen binnen. En ja, je proeft het leven. Nou, de mensen daar zijn vrij geworden door de boodschap van de kruisdood en opstanding van Jezus. Zij waren daarvoor mensen zonder hoop. Zij leefden met een besef van ja, het leven hier is tijdelijk. En met de dood loopt het af. Ja, natuurlijk. Hè, zij geloofden in het hiernamaals. Bijna alle volken van alle tijden hebben geloofd in het hiernamaals. De oude Egyptenaren, de oude Grieken. Er is, hè, als je denkt, christen zijn betekent geloven, er is hierna iets. Nou, dat is niet speciaal christelijk. Er is hierna iets. Of het zal wel goed zijn. Dat geloofden ze wel. Maar eigenlijk geloofden ze toch ook dit leven hier. He, met je lichaam in deze fysieke wereld. Ja, dat is toch eigenlijk het echte. En de dood is toch eigenlijk ook weer ja, het einde van het echte mooie. Nou, toen de boodschap van Jezus dood en opstanding kwam, brak dat hun wereld open. Want de boodschap was niet, er is een hiernamaals. De boodschap was, er is er een die de dood overwonnen heeft. He, voor wie de dood achter hem lag. He, die was dood geweest en hij leeft weer. De boodschap van het evangelie is dat niet deze wereld naar de afgrond glijdt en vergaat en in de prullenbak gedaan wordt. En wij gaan een keer dood en iets van een zweverige ziel van ons die leeft nog voort. En dat was het dan. Nee, God zal komen en zijn wereld opeisen. Zijn wereld bevrijden van alle bederf, alle slechtheid. Hij zal die wereld nieuw maken. Een wereld 2.0, een wereld waar hemel en aarde verenigd zijn. En hij zal de doden opwekken. En dan is de dood een tijdelijke zaak. Je ziel heeft geslapen bij God, heeft gerust bij God, heeft zijn vreugde gehad in de nabijheid van Christus. Maar de dag komt dat je lichamelijk opstaat. En dan 10.000 jaar en tot in eeuwigheid, je mag weer verder. Er is hoop. Nou, de deur van het leven ging open voor de Galatiërs. En dat was een boodschap die hen bevrijdde. Bevrijdde van allerlei verslavingen. Waarom is een mens verslaafd? Waarom doet een mens dingen waarvan hij denkt, dat moet ik eigenlijk niet doen? Dat is immoreel of het is niet goed voor me. En hoe wordt een mens daarvan bevrijd? Even een gek voorbeeld. In de oude wereld werd een huwelijk gearrangeerd. Het was niet zoiets van, ik ben verliefd op jou, dus laten we trouwen. Maar dat werd gewoon voor je geregeld. Jij gaat trouwen met die, want dat is goed voor de familie en zo. En het was vrij normaal in die tijd dat mensen in een huwelijk daarnaast, daarbuiten hun pleziertjes zochten. Seksueel, gewoon naar een ander toe gingen. En ergens voelde dat natuurlijk niet goed. Maar waarom deden ze dat? Nou ja, dat deden ze natuurlijk vanuit het besef, ja, er is dit ene leven. En iedereen die dat denkt en gelooft, er is dit ene leven, die heeft een enorme pijn, een enorm verdriet. Dat je denkt, jongens, als dit het ene leven is, laat ik dan alsjeblieft ja, zorgen dat ik nog wat plezier heb. Dat ik voor mezelf zorg dat ik ja, me wat troost over de pijn en het verdriet die ik voel, over de angst van de dood. Ja, en zo komen verslavingen, slechte gewoontes. En hoe werden die mensen in Galatië vrij? Niet allereerst, of niet zozeer door te zeggen, ik moet dat niet doen, wat slecht, wat zondig van mij. Maar ze werden vrij doordat de oorzaak waardoor ze het in die dingen zochten, was weggenomen. Het raam ging open. Eeuwig leven. Hoop. En dat niet alleen. Zelfs niet allereerst, maar ook vooral hoop door het evangelie van, hey, je denkt, ik ben hier, een van de miljarden mensen. Wat doet mijn leven ertoe? Als ik mij geliefd wil voelen, ja, zal ik moeten zorgen dat er mensen of zaken zijn die zorgen dat ik mij geliefd voel, gewaardeerd voel. Door een carrière op te bouwen, voel ik mij iets. Door vriendschappen te zoeken, voel ik mij iets. Ik moet voor mezelf zorgen, dat ik er wat van maak. Een ander doet het niet voor me. Maar het evangelie zegt, er is een God die je geschapen heeft. Die je zag al in de buik van je moeder. Die je gekend heeft. Er is een God die je ook ziet met al je duistere, je zondige kanten. Die zijn straf en zijn toorn oproepen. Maar er is een God die je in de Messias heeft lief gehad. Die zijn leven gegeven heeft. Die jou wil bevrijden van zonde en slavernij. En die jou wil aannemen tot kind van God. Nou, die boodschap brak hun leven open. Wat? De schepper van de kosmos, mijn persoonlijke papa die voor mij zorgt, van mij houdt, om mij geeft. Belooft mijn leven lang voor mij te zorgen. Die mijn geweten reinigt van al mijn zonden. Die zegt, je bent vergeven. Ik denk er niet meer aan. Het is goed tussen jou en mij. Wauw. De vensters gingen open. Naar de toekomst. Naar boven. Een nieuwe identiteit. Ja, zo was de vrijheid begonnen. Als God echt voor jou zorgt. Niet alleen je een nieuwe start geeft. En daarna moet je het weer zelf proberen. Maar echt zegt, ik beloof jou. Van, ik zorg elke dag voor jou. Ik zorg niet alleen voor jouw rechtvaardiging, maar ook voor jouw heiliging. Ik zorg ook dat jouw leven op de goede rails terechtkomt. Dat jouw leven vrucht. Ik zorg overal voor. Nou, wat een ruimte komt er dan in je leven. Dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer. En dan mag je als een geschenk de genade aannemen. En zeggen, dank u Heer. Ik ben vrij. Vrij van alles wat mij opjaagt. Opjut. Waar ik me in mijn geweten niet goed over voel. Of mijn motivatie die iedere keer zegt, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Laat het los, er is een God die voor mij zorgt. Er is een Heer die voor me gestorven is. Er is een geest die bij mij is. Er is een toekomst die voor me open ligt. 10.000 jaar en tot een eeuwigheid. Ik hoef het niet allemaal hier en nu te doen. Vrij, zo begon de vrijheid, maar zo begint de vrijheid ook voor ons. Hoe begint de vrijheid? Door het geloof. Er is iets gebeurd op Golgotha. Jezus, de Zoon van God die daar stierf, hij bracht de vrijheid. En door het geloof komt de vrijheid bij ons binnen. Door je vertrouwen daaraan te geven. Door je vertrouwen daarop te stellen. Door dat echt over te geven. En dan komt de vrijheid die daar kwam, de D-Day, komt in je eigen leven. Dan wordt het V-Day. Wauw, heerlijk. Vrijheid. Begonnen vrijheid. En met die vrijheid stromen ook alle andere dingen binnen. Hè? Want met die vrijheid en met die geest die je vrijmaakt, komt ook de blijdschap. De vrede. Het geduld. De vriendelijkheid. Enzovoorts. Begonnen vrijheid. Nou, wat een heerlijk evangelie. Toen, maar net zo goed ook nu. Tweede punt. Bedreig de vrijheid. In onze tekst spreekt Paulus niet alleen over een vrijheid die begonnen is, voltooid verleden tijd, maar hij moedigt ook aan. Hij zegt, sta vast in de vrijheid. Blijven staan. Je moet denken aan het beeld van een paard. Als je op een paard zit en dat paard dat wiebelt een beetje, dan blijven zitten. Zorg dat je er niet afvalt. Nou, zo zegt Paulus, kijk uit dat je die vrijheid niet weer kwijtraakt. Bedreig de vrijheid. Nou, misschien is dat wel een beetje vreemd. Hoezo bedreigd? Is God een God die ons iets geeft met de ene hand van hier, ik maak je vrij. En die dan ja, aan de andere kant zegt, nou het kan net zo goed weer teruggenomen worden. Dat is toch een beetje, hè, als dat zo is, dan zou je je leven lang toch heel ja, onzeker zijn. Een soort spanning hebben van, oh ik moet het wel goed vasthouden, want anders dan ben ik alles weer kwijt. Nou, dat is niet wat Paulus bedoelt. Als hij in Galaten 1 zegt dat Jezus Christus zich gegeven heeft voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Dus Jezus bevrijdt je, Jezus redt je voor het eeuwige leven. Dan bedoelt Paulus niet, nou en er kan best morgen of overmorgen een dag zijn, nou ja, dat je niet meer gered bent. Dat je dat eeuwige leven niet krijgt. Dat je vergeving van zonde toch niet waar is en God toch weer boos op je is en zegt je komt het koninkrijk niet binnen. Nee, nee. Het evangelie is een echt evangelie. Eens gered, altijd gered. Als je een waar geloof hebt, als je je geloof op Jezus hebt gevestigd, hem hebt aangeroepen om je redder, je verlosser, je heer te zijn, dan laat deze herder je nooit meer schieten. Gefeliciteerd. Maar de voorrechten die daarmee gepaard gaan, die kun je wel verliezen. Je kunt het zicht op de vrijheid die je geschonken is, het zicht op de liefde en de zorg van de Heere God, het zicht op de toekomst en de ontspanning die dat met zich meebrengt, dat zicht kun je verliezen. Sterker nog, de tegenstander van God, al kan hij onze redding ons niet meer afnemen, de tegenstander van God zal er alles aan doen om het ons toch nog, ja, het leven zuur te maken. Om je toch nog in die oude patronen van onvrijheid te laten terugvallen. En daarom zegt de apostel, sta vast in die vrijheid. Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Bedoelt hij dan, kijk uit dat je niet terugvalt? Dat bedoelt hij ook. Er zijn er best een aantal onder ons die hebben te maken gehad met verslaving in je leven. Dingen die niet goed waren. Het gebied van gokken. Van porno kijken, van, noem het allemaal maar op. Dingen die je binden, te afhankelijk zijn van andere mensen. En dat je die vrijheid in Christus ontdekt hebt. Maar soms is het echt wel een strijd om daar ook in staande te blijven. Bedoelt Paulus dat? Nou, dat bedoelt hij ook wel. Maar eigenlijk bedoelt hij hier iets anders. Wat gebeurde er bij die Galatische christenen? De aanval op de vrijheid kwam uit onverwachte hoek. Kwam helemaal vanaf de andere kant. Die mensen waren met Christus gaan leven. Ze kwamen samen om die vreugde en dat geloof te voeden. Maar toen waren er mensen gekomen. En die zeiden, wij geloven dat ook. Opstanding, eeuwig leven, Jezus dood aan het kruis. Geloven wij ook. Mooi geschenk, hè? En vervolgens zeiden ze, dan mag God ook wel wat van jou verwachten, hè? Christus deed dit voor jou. Maar er staat meer in de Bijbel. Er staat toch ook wat God, wat jij moet doen. Niet alleen wat hij gedaan heeft. Dit deed hij voor jou, maar wat doe jij voor hem? Kun je toch vinden in de Bijbel? Er zijn toch ook de regels van God. Die laten zien hoe je door God geaccepteerd wordt. Wanneer je er echt bij hoort. De wet van God. Ja. Daar zit wat in. Of mensen die hadden een tijd van die vrijheid genoten. En denken, dat is mooi. Is dit alles? Gewoon danken en met Jezus leven. En geef me ook nog eens een kluif waar ik mijn tanden in kan zetten. Nou, zo zijn we allemaal, denk ik, gevoelig voor deze leer die daar binnenkwam. Van, je moet er toch ook wat voor doen. Je moet toch ook goed genoeg zijn. Je moet toch ook de wetten van God houden. We vinden het denk ik allemaal heel moeilijk om iets echt te ontvangen. Ik zei dat wel met de bloemen. Dan bezorgen we de bloemen en dan komt er gelijk een gift van €25. Nog meer dan dat die bloemen gekost hebben. Dat is eigenlijk niet ontvangen. Dat is betalen noem je dat. Nou, God wil niet dat u uw genade betaalt. Laat dat even duidelijk zijn. Dat is eigenlijk een belediging voor het geschenk van de genade. U krijgt genade. En that's it. Maar hoe zit het dan met goed leven en zo? Nou, als jij goed mag leven, is dat niet terugbetalen. Als jij goed mag leven, is het nog meer genade. Dat je niet alleen gered bent, maar dat je zelfs de genade krijgt een beetje mooi te mogen leven. Dat is niet iets wat jij voor hem doet. Nou, een aanval op de boodschap van de vrijheid door de prediking, de verkeerde prediking van de wet. Er waren mensen die zeiden, de mannen, de jongetjes, die moeten besneden worden. Nou, ik had wel even nagedacht. Voor mij zou je wel echt een hele goede preek moeten houden. Zou ik in de verzoeking komen om te denken, misschien moet ik maar een stukje van mijn vooruit laten afsnijden. Dat ga je niet zomaar overwegen. Hoe kan het dat die mensen dachten, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Nou, dat had ermee te maken met deze boodschap. Dat mensen zeiden, je moet toch de dingen doen die God wil. Nou, wat God wil staat in de wet. En eigenlijk de ingang naar de wet, de deur om daar binnen te komen, dat is de besnijdenis. Het is mooi dat jullie heidenen de God van Israël geloven. En nu ook in hoop en opstanding geloven. En in vergeving geloven. Maar nu de wet. Startpunt, besnijdenis. En vervolgens, nou we hebben dat vorige keer gezien, die twee verdiepingen van de wet. Onderste verdieping, dat zijn de fundamentele geboden. De bovenste geboden, dat zijn de identity markers. Hè, van wat je eet, hoe je je kleedt, noem het allemaal maar op. Heel de wet doen. Nou, daar maakt Paulus zich echt druk om. En waarom maakt hij zich daar druk om? Omdat dat de slavernij is waaruit hij zelf bevrijd is. De boodschap van het evangelie is een bevrijdende boodschap. Die ja, heel verschillende mensen vrij maakt. Hij maakt heidense mensen vrij uit een losbandig leven. Uit een leven ja, hè, waarin je je pijn en je verdriet verdooft door het allemaal zelf te maken. Maar hij bevrijdt evengoed van het juk van de wet. Waarin je denkt, oh, als ik dat doe, doe ik het beter dan een ander. Als ik dat niet doe, oh, dan moet ik een beetje onrustig zijn. En altijd maar weer dat belaste geweten, de angst, de onrust. Doe ik wel wat God wil? Paulus is vrij geworden door de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Het gaat niet om wat jij doet, het gaat om wat hij gedaan heeft. Hij heeft de wet vervuld. Hij is degene die gedaan heeft wat wij moesten doen. En hij heeft op zich genomen ons tekort, onze oude mens, onze schuld, onze straf. Hij neemt ons mee in zijn graf om daaraan te sterven. En wij mogen opstaan tot een nieuw, vrij leven. Bedreigde vrijheid. Paulus maakt zich daar zo boos over dat er mensen proberen de mensen daar onder de wet te brengen. Ik weet niet of u vers 12 wel eens gezien hebt. Paulus die schiet zelfs uit zijn slof. Hij zegt, laten degenen die dat doen hem er maar helemaal afsnijden. Dat staat echt in de Bijbel, vers 12. He, snij hem er dan maar helemaal af. Zo boos is hij. Nou, en daarna komt hij weer tot zichzelf. Jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders. Dus niet leven onder de wet. Ook niet zonder de wet. He, dat kan de andere verzoeking zijn. He, dat je denkt, nou, Christus heeft ons toch bevrijd. Nou, laten we die dingen weer doen. Ja, waar we zin in hebben. We zijn toch vrij. Nee, want dat maakt niet echt vrij. Dat leven in deze wereld voor de begeertes en verlangens van deze wereld, dat maakt niet vrij. Het enige dat vrij maakt is een leven dicht achter Jezus aan. Een leven vervuld met zijn geest. Een leven dat eruit komt te zien zoals het zo mooi in de wet getekend wordt. Hebben we de wet nog nodig? Ik denk dat dit echt een van de belangrijkste vragen is als je christen geworden bent om een goed zicht te hebben op wat is de wet en wat is de wet niet. Heel veel mensen die denken de wet is zo moet ik leven. En daarvoor lezen ze af en toe de 10 geboden. Nou, ik denk dat Paulus het daar niet helemaal mee eens is. Helemaal niet. Wat is de wet? De wet is twee dingen. Aan de ene kant is de wet zoals een dokter in zijn koffer instrumenten heeft om te kijken, hé, is de patiënt ziek? Nou, zo is de wet een instrument om te kijken, is de patiënt ziek? Als je naar de wet luistert en je ontdekt, hé, hier voldoe ik niet aan de wet, dan is dat een symptoom dat je eigenlijk in je hart, in je diepste wezen nog niet echt kan geloven dat God is wat hij zegt dat hij is. He, bijvoorbeeld als God zegt, hou een rustdag. En laat eens een keer alles los. Aan het eind van de dag ga slapen. Laat het los, die zorgen, die angsten, die stress, die spanning. Hou op aan het eind van de dag, aan het eind van de week. Neem gewoon een dag helemaal vrij. Waarom kunnen we dat niet? En waarom zit je vanmiddag al je werkmailtjes weer weg te werken? Moet je jezelf bestraffen? Nee, dat moet ik niet doen. Nee, het punt is, de wet is wat in de dokterskoffer zit van, hé, jij zegt wel dat je gelooft dat God van je houdt en dat Jezus voor je gestorven is en je herder is. Maar eigenlijk op een dieper niveau geloof je er geen bal van. En denk je, ik moet het toch allemaal zelf doen, anders stort de wereld in. Nou, fijn dat we een wet hebben, want die ziet, ik ben nog niet helemaal gezond. Ik moet nog meer naar Jezus gaan. Ik mag nog meer vreugde en vrijheid in hem vinden. Om dat leven wat hij mij schenkt echt te leven. doktersinstrument. En aan de andere kant is de wet ook een heerlijk plaatje. Zo komt het vrije leven eruit te zien. En dan is de wet niet iets om bang van te zijn. Maar dan is de wet iets om van te genieten. Yes, zo wil ik wel zijn. Want de wet tekent eigenlijk hoe Jezus is. Begonnen vrijheid, bedreigde vrijheid. Nou, voor het laatste kunnen we kort zijn, behouden vrijheid. Daar gaat het dus om. Het gaat erom dat als de luiken voor jou zijn opengegaan, en misschien is dat juist vanmorgen aan het gebeuren, dat je denkt, hé, is dat het? Wauw, als dat waar is, ja, het is waar. Geef het je vertrouwen. Ga naar Jezus, roep hem aan om je verlosser te zijn. De deuren gaan open, je wordt bevrijd. Je geweten wordt vrij van schuldgevoelens. Je wordt bevrijd van banden van andere mensen. Yes, wauw. Of misschien kende je dat wel, maar het is weer wat weggezakt. Nou, hoe behoud je die vrijheid? Nou, dat hebben we inderdaad allemaal nodig. Om het steeds weer te horen. Daarom is het belangrijk dat de prediking van het evangelie ook echt prediking van het evangelie is. Dat we elke week het medicijn van Jezus heeft het gedaan. Het gaat niet om wat jij doet en gedaan hebt. Het gaat om wat Hij gedaan heeft. Wat Hij voor jou is en belooft. Vertrouw. Vertrouw. We hebben de prediking van het evangelie nodig. En niet een soort liberaal boodschapje van, doe maar wat je wil. Maakt allemaal niet uit, God houdt van ons. Ook geen wettische boodschap van, kijk uit, doe niet dit, doe niet dat. Nee, evangelie hebben we nodig. Nou ja, daar is niet alleen de zondag genoeg voor. Je moet het ook tot je eigen ziel leren prediken. Begin je dag daarmee met gebed en met bedenken wat het evangelie is. En zeg het maar aan het begin van de dag. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En eindig je dag daarmee. We hebben de prediking nodig. We hebben onze stille tijd nodig. Maar we hebben ook elkaar nodig. Je groeigroep, je triade, de ontmoetingen met elkaar. We hoeven gelukkig niet voor onszelf te zorgen, maar vraag het eens aan elkaar. Hé joh, hoe zit je erin? Hoe is het met je ziel? Ben je nog een beetje vrij? Of groeit het je boven het hoofd? Mag ik je helpen om weer terug te komen in de vrijheid? Nou, zo mogen we een gemeenschap zijn die op de bres staat voor de vrijheid die ons in Christus geschonken is. We sluiten af met drie vragen. Eerste vraag, begonnen vrijheid. Is die vrijheid bij je begonnen? Begint het te dagen? Als je die nog niet kent, nou, ik hoop dat het begint te dagen. En praat gerust eens door, laat voor je bidden vandaag. En welkom in de vrijheid van Christus. Is de vrijheid begonnen? Eerste vraag. Tweede vraag, hoe wordt jouw vrijheid bedreigd? Neem daar vandaag eens even een momentje voor. Om na te gaan, hoe vrij ben ik? Wat bindt mij? En ga daar eens over te raden met God, met Jezus. Hoe mag jij vrij worden van die dingen? En zoek gerust ook even hulp. Hoe wordt mijn vrijheid bedreigd? En derde vraag, hoe behoud ik mijn vrijheid? En wat doe ik daaraan om in die vrijheid te blijven? Doe ik die dingen die zorgen dat ik erin blijf? Dat ik mijn kerkgang niet laat versloffen, mijn kring niet laat versloffen, mijn stille tijd niet laat versloffen, vriendschappen, maar dat ik de dingen doe om in de vrijheid te blijven. Vrijheid. Wat een kostbaar goed. God schenkt het ons. In Jezus Christus zijn Zoon. Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus. Zullen we zover mogelijk gaan staan voor een gebed. En daarna zingen we met elkaar het lied uit de evangelische liedbundel, lied 206. Zullen we gaan staan. Wij prijzen u, grote God en Vader, dat u ons Jezus zond. Wij prijzen u, Jezus, voor het offer dat u bracht om ons werkelijk, om ons innerlijk en uiterlijk en diepgaand vrij te maken. Om in vrijheid te leven in een onvrije, gebonden wereld. O Heere, we prijzen uw genade. We komen tot het kruis en wij aanbidden u en brengen u glorie. Amen.